Wij willen het woord van onze Heer vanmorgen gaan openen. En ik wil graag een gedeelte met u lezen uit de tweede brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe. Daarvan het derde hoofdstuk. Eigenlijk het hele hoofdstuk, maar ik wil dat in tweeën verdelen. En ik wil eerst de versen 1 tot en met 6 met u lezen. Het is niet het makkelijkste gedeelte, denk ik. Maar een gemeente als deze moet dat, denk ik, best aankunnen en kunnen verwerken. Ik lees uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. En het staat boven het oude en het nieuwe verbond. En dan schrijft de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe en door de geest van de Heer ook aan ons vanmorgen. Gaan wij weder onszelf aanprijzen? Of hebben wij soms gelijk sommigen aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig? Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten. Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Tot zover het eerste gedeelte van 1 Korinthe 3. Om een goed beeld te krijgen wat Paulus de gemeente van Korinthe duidelijk wil maken, denk ik dat het goed is om het hele hoofdstuk met elkaar door te nemen vanmorgen. Vandaar dat ik nu graag vers 7 tot en met 18 met u wil lezen. En dan moeten we in ons hoofd goed het verschil, zo u dat weet, en natuurlijk weet u dat, tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond met Israël en het nieuwe verbond, dat van de gemeente, moeten we wat in het oog houden. En dan zegt Paulus in vers 7, indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, dan gaat het dus over het oude verbond, gepaard ging met zulke heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest. Hoe zal niet nog meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening die veroordeling brengt heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt als deze heerlijkheid het te boven gaat. Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende, het nieuwe verbond, daar heeft hij het dan over, in heerlijkheid. Nu wij zulke verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard, want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond, zonder weggenomen te worden, omdat hij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich door de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heere die geest is. De tekst voor de overdenking van deze morgen vindt u in 2 Korinthe 3 vers 6b deze woorden, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En het kan ook niet anders dan dat het onderwerp voor de verkondiging van vanmorgen is getiteld een geestelijk leven. Geliefden, de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente en de brief die wij kennen als de tweede Korinthebrief is volgens de Bijbelvertalers een samengesteld uit een aantal brieven die Paulus aan deze gemeente heeft geschreven. De verhouding tussen Paulus en de gemeente van Korinthe is nou niet altijd één die over een gladde zee gaat. De verhouding van Paulus met de gemeente van Korinthe was heel vaak moeizaam. En hij heeft deze brief waarschijnlijk ook geschreven naar aanleiding van een eerder bezoek dat eigenlijk op een mislukking is uitgelopen. Wat Paulus verdriet heeft gedaan. En hij is doorgegaan op zijn zendingsreizen en is gekomen in de stad Efeze, in de gemeente van Efeze. En van daaruit heeft hij waarschijnlijk deze tweede brief aan de gemeente van Korinthe geschreven. Want het is natuurlijk de bedoeling, ook al is dat moeite, ook al is dat zorg, ook al schuurt het tussen mensen, ook tussen gelovigen, Paulus probeert altijd weer opnieuw toenadering te zoeken. En dat doet hij ook in de tweede Korinthebrief, met name ook in het derde hoofdstuk. Daar zegt hij, ik hoef me toch zelf niet weer nadrukkelijk aan te prijzen als zijnde een apostel, als een verkondiger van het evangelie. Jullie weten toch dat ik dat ben. Jullie weten toch dat ik ook de Heer gezien heb en dat ik jullie de boodschap van het evangelie vanuit mijn apostelambt wil verkondigen. Het is dus kennelijk nodig dat hij in hoofdstuk 3 het verschil aangeeft tussen het oude en het nieuwe verbond. Dat was in de tijd van de Korintiërs nodig en ik vraag me wel eens af of dat ook vandaag de dag niet nog zeer zinvol is. Hij zegt in hoofdstuk 3 hartstochtelijk, ik hoef me toch zelf niet als apostel opnieuw aan te bewijzen, te bewijzen en aan te bevelen, want ik heb gewerkt in jullie gemeente, in jullie gelederen. En het bewijs van mijn apostelschap, dat zijn jullie. Let wel, gemeenteleden van Korinthe, jullie horen bij het nieuwe verbond. Jullie zijn de vertegenwoordigers van Christus in de gemeente, in de stad Korinthe. Als mensen willen weten, wie is Jezus, dan moeten ze door de geest van God dat aan jullie kunnen zien. Dan moeten ze jullie dat kunnen vertellen. Dat geldt niet alleen voor de gemeente van Korinthe. Ik denk dat dat ook vandaag de dag, ook hier vanmorgen, in deze gemeente geldt. Paulus zegt, het enige wat ik samen met mijn broeder in het geloof Timotheus heb gedaan, is jullie helpen het geestelijk leven te ontwikkelen. En let wel, zegt Paulus in het vijfde vers, ik sla mijzelf niet op de borst. Want ik weet wel dat ik eigenlijk de minste van de apostelen ben. Eigenlijk ben ik het niet waard om een apostel te heten. Maar ik heb, mijn dank gaat uit naar God zelf, omdat ik door hem in staat gesteld ben om jullie te helpen het geestelijk leven te ontwikkelen. Dan komt hij in het zesde vers en dan komt hij eigenlijk onmiddellijk tot de kern van zijn betoog. Hij, dat is God, heeft ons geschikt gemaakt door de kracht van zijn geest om het nieuwe verbond te dienen. Dat was voor de gemeente van Korinthe kennelijk moeilijk, omdat daar nog heel veel Joodse invloeden waren. De Joodse invloeden van het oude verbond. U kent het verbond dat God gesloten heeft met Abraham, zijn vriend. U kent het wel, dat bevestigt hij van kind tot kind. We horen dat vandaag de dag nog steeds. Maar Paulus zegt, dat is geweest. Dat is voorbij. De gemeente van Jezus Christus bestaat uit de genade van het nieuwe verbond. Dat weten wij. Dat horen wij te weten, dat wordt ons ook elke maand opnieuw voorgehouden tijdens de viering van het heilig avondmaal. Dat doen wij niet voor niks. Dat doen we niet routinematig. Tenminste, dat hoop ik niet. Want elke eerste zondag van de maand, dan wordt de bedekking, zo kan ik het bijna zeggen, ik ga dat nu maar even doen, dan wordt de bedekking weggenomen. Dan wordt de wijn zichtbaar, dan wordt het brood zichtbaar als teken van het verbroken lichaam van onze Heer, als het teken van het vergoten bloed van onze Heer. Hij heeft het voor ons mogelijk gemaakt om in het nieuwe verbond met God te leven. Een verbond dat niet tot de dood leidt, maar tot het leven. Toen Jezus Christus stierf aan het kruis, toen werd aan de eis van Gods wet, zonde is zonde, En zonde moet gestraft worden, de oerzonde. Wij van mensen zijn van nature besmet met de oerzonde en eigenlijk des doods schuldig aan de eis van Gods wet, werd door de kruisdood van Jezus voldaan. Paulus zegt dat met nadruk aan de Korintiërs. En ik denk dat het goed is dat ook wij dat van tijd tot tijd nadrukkelijk weten. Om daarmee aan te geven, daarmee is het tijdperk, de bedeling als u dat bekend voorkomt, de aion van de wet is voorbij. Toen Jezus Christus aan het kruis hing, het hoofd boog, de geest gaf, de geest werd dan niet afgenomen, maar hij gaf de geest, het uitriep, het is volbracht. U weet dat, toen scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. Dat betekende dat de toegang vanuit het heilige naar het heilige, der heilige tot het hart van God, was vrij. Was zichtbaar en benaderbaar voor alle mensen. Dat betekende dat op dat moment de bedeling, de aion van de wet overvloeide in die van de genade. En waar de geest van de Heer is, op dat moment vloeide de letter van de wet over in die van de geest. En waar de geest van de Heer is, zegt Paulus in vers 17, en dat is cruciaal, het staat er niet bij in deze vertaling, maar je zou erachter moeten zetten Sela. Weet je wat Sela betekent? Ja, even nadenken, even rust houden. Waar de geest des Heren is, is vrijheid. Ik doe niet aan inlegkunde, maar we zouden er bijna achter zetten, Sela. Sta daar even bij stil, denk daar even goed over na. Waar de geest is, is vrijheid. En ik hoop dat wij dan dat vanmorgen, zoals we hier bij elkaar zijn, realiseren. Want heel vaak is het zo dat in het geloofsleven van mensen de indruk wekt dat dat bestaat uit geboden en verboden. Zo komt het ook heel vaak naar buiten toe, wordt het gezien. Als je gelooft, dan mag je dit niet meer, dan mag je dat niet meer. Dan word je geknecht aan alle kanten, dan wordt je persoonlijkheid wordt ingeperkt, enzovoort, enzovoort. Alle reden om daar vooral niet aan te beginnen. Dat staat haaks op datgene wat Paulus hier zegt in de Korinthebrief. Paulus zegt, daar waar de geest is, daar is ruimte, daar is lucht, daar is geestelijke vrijheid. En nu weten wij mensen, juist in deze tijd, dat vrijheid een groot goed is. Door de eeuwen heen hebben mensen daarvoor gevochten. Hebben mensen grote offers gebracht voor hun vrijheid tot op dit moment. Vrijheid van een vreemde overheersing. In dit land gaan we prat op, en het schiet naar mijn beleving absoluut door, maar gaan we prat op onze vrijheid van meningsuiting. Maar we mogen in dit land ons gelukkig prijzen dat we ook nog een vrijheid hebben van geloofsovertuiging. Want vrijheid in leven, vrijheid ook in denken, is ons als mensen bijzonder veel waard. En we zijn veelal bereid, kijk naar de Oekraïne, om daarvoor te vechten. Om daarvoor bloedige gevechten te leven. Om onze verworven vrijheden te kunnen behouden. En als dat voor het leven van alle dag geldt, in het maatschappelijk leven, het sociale leven, dan is dat denk ik zeker ook van toepassing op ons geestelijk leven. Paulus zegt in een andere brief, de brief van de gemeente aan Galatië, Christus heeft ons bevrijd van de zonde. Christus heeft ons bevrijd. Dat hebben wij niet gedaan, dat hebben we zelf niet gedaan, maar Hij heeft dat gedaan, getuige straks de viering van het avondmaal, zodat wij in vrijheid zouden kunnen leven. Dat is onze positie. Dat is onze status. Dat is het fundament. Van daaruit mogen we ons leven verder leven. En Paulus zegt tegen de Galatiërs, en hij zegt dat ook tegen ons vanmorgen, vecht daarvoor. Houd de stand en laat u niet opnieuw door wie dan ook, of door wat dan ook, een slavenjuk opleggen. En met een slavenjuk bedoelt hij de verplichting die de dwaalleraars, wat je eigenlijk in alle gemeenten in de Bijbel zag, maar misschien ook wel tot op de dag van vandaag, de verplichting die de dwaalleraars proberen de gemeente op te leggen, om de wet van Mozes, een wet die uiteindelijk een wet des doods was, toch volledig na te leven. Hij zegt in Galaten 5 vers 4, als u probeert door God als rechtvaardiger te worden aangenomen door iets te doen, door de wet na te leven, let wel, dan bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld, de onverdiende gunst. Want door de geest hopen en verwachten wij op grond van ons geloof, dus niet op grond van onze acties, niet op grond van het zelf onze redding bewerkstelligen, nee, dat we op grond van ons geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus, zegt Paulus tegen de gemeente van Galatië, is het absoluut onbelangrijk of iemand besneden is of niet. Het is belangrijk, zegt Paulus, en hij zegt het ook tegen ons vanmorgen, dat men gelooft, dat is de basis, en van daaruit de liefde kent, die aan het geloof zijn kracht verleent. Niet de filioliefde, niet de erosliefde, u kent de drie stadia waarschijnlijk wel, maar de agape-liefde, de hoogste liefde, de liefde die God door zijn geest in ons hart heeft neergelegd. En die twee zaken, zegt Paulus in de gemeenten waar hij aan schrijft en waar hij gewerkt heeft, zijn van cruciaal belang in ons leven. En die twee vragen zullen wij vroeger of later ook moeten beantwoorden. Er komt een moment dat je een antwoord moet geven op de vraag, geloof je? Geloof je in het verzoenend bloed van Jezus Christus? Je zult een keer daar een antwoord op moeten geven. De tweede is, wil je ook de liefde van God, die in je hart is neergelegd door de geest, wil je daaruit leven en daar, van daaruit tot zegen zijn voor de ander, binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Geloven en liefhebben, dat zijn twee opdrachten die vanuit het nieuwe verbond tot ons komen. De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief, geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben. Want de liefde komt uit God voort, de agape-liefde. Iedereen die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En wanneer we elkaar lief hebben, en dat is geen gedwongen actie, als we vol zijn van de liefde van God, dan gaat dat vanzelf. En het is altijd heel goed, mooi voor mij om te zien, als ik ergens kom in gemeenten, hoe daar met elkaar wordt omgegaan. Hoe ook de liefde van God in mensen en in gemeenten zichtbaar is. En ook als het niet zo is, dan merk je dat snel genoeg. Hoe Gods liefde in ons ten volle werkelijkheid is geworden. Dat kan, maar dat vraagt van ons opnieuw een verantwoordelijkheid dat wij in het licht en daardoor ook in de liefde van God blijven staan. Wij weten dat God liefde is. Wij weten dat Hij zijn liefde in ons hart heeft neergelegd doordat Hij ons heeft laten delen, zegt Paulus aan de gemeente van Galatië, door in zijn geest. En daarmee is denk ik vanmorgen de geloofscirkel rond. Geloven, de liefde van God, en dat kunnen we alleen maar door de kracht van zijn geest. Dus niet het naleven van allerlei wettische regels en voorschriften brengt de mens bij God, maar het openstaan voor en het leven vanuit de geest van God. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. We mogen ons vanmorgen realiseren, straks ook bij de viering van het avondmaal, dat wij een levende Heer hebben, die de zonde en de dood heeft overwonnen. En Hij roept ons vanmorgen op om als gelovigen samen met Hem midden in dat overwinningsleven te gaan staan. En daarvan te getuigen en uit te delen aan de wereld om ons heen. En daarmee, broeders en zusters, kunnen wij in deze tijd, juni 2022, in deze toch intense tijd, in deze moeilijke tijd waar zoveel in deze wereld gebeurt, het verschil maken. We hoeven niet met het negativisme, niet met het pessimisme van deze wereld mee te gaan, want wij hebben een levende Heer. We beleven Pinksteren. We staan in de kracht van Gods geest. We leven vanuit het overwinningsleven. Dat betekent dat we ook met opgeheven hoofd en met een blij hart door het leven mogen gaan. Waarbij we niet onze ogen hoeven te sluiten voor de problemen van alle dag. Wanneer wij leven vanuit het nieuwe verbond, het verbond dat door de geest van God ons samenbindt, dan zegt Paulus, mogen wij leven vanuit de vrijheid van ons geloof. Dan mogen we de liefde van God door onze woorden en door onze daden verspreiden. Als een open brief van Christus. Dat geldt niet alleen voor de Korintiërs, dat geldt ook voor ons. Dan mogen wij de wereld laten zien, ondanks alle ellende wat daar op dit moment speelt, dat God de wereld lief heeft. Zo lief heeft dat Hij zijn Zoon gegeven heeft voor zondaars. In ruil voor smaad en hoon. Hij heeft ze gegeven voor mensen van, ach, zo klein formaat. Voor mensen in paleizen, maar ook voor mensen op de straat. Voor doodgewone mensen van 100 in een rij. Zo lief had en heeft God de wereld. Zo lief heeft Hij u en heeft Hij mij. En geprezen is het kind van God, die dat gelooft en er ook uit leeft. Amen.